Goedemorgen, broeders en zusters. Het oude is voorbij, prijs de Heer. En zo is het. Betekent dat dan dat we niet meer genieten van het oude leven? Nou, zo is het nou ook weer niet. Toch? U geniet toch ook wel van de mooie dingen? Hè? Maar wij leven vanuit genade en we leven vanuit het nieuwe verbond. En we leven vanuit de belofte van God. En dat betekent dat wij een hoop hebben, een levende hoop. En dan denk ik altijd, ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans worden we van binnen van dag tot dag vernieuwd. En dat is onze hoop, dat zegt de Bijbel. Enige maanden geleden heb ik met u gesproken over 1 Korinthe 15. Dat ga ik nu niet weer doen. Dat ging over uiteindelijk de beloften van God werden vervuld. Helemaal in de verre toekomst, God alles in allen. Ik weet niet of u dat nog weet. Daarna heb ik met u gesproken over, of heb ik nagedacht over de tekst van Jesaja 53, waar staat dat de plannen, ik zeg het even met mijn eigen woorden, dat al het werk Gods door de Zoon, gelukkiglijk staat er, hè, voortgang zal krijgen, dus dat Hij alles vervuld heeft, dat Hij dus de volbrenger, de voleindiger is van het geloof, maar ook van de belofte Gods. En vanmorgen wil ik graag met u gaan naar Handelingen 13, waarin deze dingen nog weer terugkomen, maar dan in een evangelisatie, nou dat moet ik eigenlijk niet zeggen, meer in een prediking van Paulus in de synagoge. En dan wil ik met u beginnen in, ik ga niet alles lezen, ik zou wel graag het hele hoofdstuk lezen, want weet u, dan begrijp je ook in welke context het staat. En het is natuurlijk ook altijd aantrekkelijk om een tekst uit te pakken. Maar dan moet je opletten dat je niet je eigen gedachten erin legt. Want het staat ingebed in de omgeving van de Bijbel. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is een context. Hè? En de context die kun je eigenlijk alleen maar begrijpen als je de hele Bijbel, dat hele gedeelte leest. Dat gaan we dus niet doen, maar ik probeer wel zoveel mogelijk erover te lezen. Dus het worden wel wat meer teksten als normaal. Maar ja, het woord van God, daar worden wij door gevoed, dus dat moet geen probleem zijn. Dus ik lees graag vanaf vers 14, dus Handelingen 13. Ik zeg even waar het over gaat. Ze zijn hier in Antiochië en dan wordt aan Paulus gevraagd in de synagoge, let op, tussen de Joden, of hij nog woorden van bemoediging heeft. En dan vertelt hij de geschiedenis. En dan vertelt hij wat er beloofd is. En dan uiteindelijk dan zie je dat hij afscheid neemt. En dan zijn bediening gaat volbrengen, Paulus, om de evangelie te verkondigen onder de heidenen. Daar gaat het eigenlijk over. Dus hij wordt eerst van harte uitgenodigd, omdat het toch wel bijzonder is wat hij te vertellen heeft. Maar er komt heel veel spanning. En dan vervolgens zegt hij, nou ja, ik heb het jullie toch maar verteld. En nu ga ik de wereld in. In die context staat het. Dus naar Handelingen 13, vers 14. Doch zelf gingen zij van Perge verder en namen te Antiochië in Pisidië. En op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats. En na de voorlezing van de wet en de profeten, lieten de oversten der synagoge hun vragen: mannen, broeders, indien er een woord van opwekking voor het volk hebt, spreek het dan. En Paulus stond op, wenkte met zijn hand en zei: mannen van Israël en vereerders van God, luistert. En dan vertelt hij de geschiedenis van het volk. En dan komt hij in vers 23, met een hele belangrijke tekst. En uit het geslacht, dat is het geslacht van David, heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Let op het woord belofte. Dus uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen, nadat Johannes eerst voor zijn optreden aan het hele volk Israël een doop van bekering gebracht had. En toen hij, Johannes dus, zijn loopbaan volbracht, zei Johannes: wat gij meent dat ik ben, dat ben ik niet. Maar zie, na mij komt hij, wie ik niet waardig ben het schoeisel van zijn voeten los te maken. En dan lees ik verder. Mannen, broeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God onder u. Tot ons, tot de Joden, is deze heilsboodschap gezonden, de belofte. En dan moet ik even stoppen. Dat heb ik ook al eens eerder hier gelezen, maar dat is de belofte die David krijgt als hij van plan is om een huis voor God te bouwen. Weet u dat nog? Heb ik hier wel eens gelezen. Dan heeft hij een plan, dan wordt hij 's nachts wakker en dan denkt hij, nou, de ark staat tussen gordijnen, zegt hij, en ik woon in een mooi huis. Het moet eigenlijk zo zijn dat God een mooi huis krijgt. En dan wil hij een tempel bouwen voor God. En dan komt de profeet bij hem, Nathan, en die zegt, doe wat in je hart is. Maar dan wordt 's nachts Nathan weer wakker. En dan zegt God tegen Nathan, dat gaat niet gebeuren. Maar ik ga voor David een huis bouwen. En dan krijgt David de belofte, die komt in de Bijbel veel voor, die komt hier ook voor. Daar wordt aan David verteld dat na zijn dood, uit zijn nageslacht, iemand zal opstaan, dat is dan de Heer Jezus. Die zal eeuwig zijn en die zal ook de zonden dragen. En dat noemt de Bijbel de belofte aan David. En die wordt vervuld in Christus. Want die is eeuwig. Maar wel de zoon van David. Dus niet Salomo. Je zou, kijk, dat is altijd met profetie. Je zou, als je oppervlakkig leest, kunnen zeggen, ja, dat gaat over Salomo, want die bouwde de tempel. Maar ja, Salomo bleef niet voor eeuwig. En Salomo werd ook weer afgezet. Het is zelfs zo dat van Salomo uiteindelijk het koninkrijk afgescheurd wordt. Dus zo goed was daar Salomo niet, snapt u? Het gaat dus over Christus. En die belofte, en dat is het moeilijke voor de Joden geweest, dat je uit die tekst heel moeilijk kon lezen, als het je niet uitgelegd werd, dat daar gesproken wordt over waar wij net van gezongen hebben, over het nieuwe verbond, over het nieuwe leven, over de opstanding. En die belofte, dat moet eigenlijk met allemaal hoofdletters geschreven worden, wordt ook in Jesaja aangehaald. Dat zal ik toch, dan wordt de draad beter opgepakt. Laten we dat lezen in Jesaja 55. Want die belofte, dat zei ik net, hou die even vast. Want dat is de belofte die God gedaan heeft. En dat is heel belangrijk om te zien hoe God die belofte vervuld heeft. Jesaja 55. Sorry. Er staat in vers 4. Neig uw oor, Jesaja 55 vers 3, sorry. Neig uw oor en kom tot mij, hoort, opdat uw ziel leeft. Dan kun je zeggen, ja, dat die opleeft. Maar het gaat eigenlijk om veel meer. Let op. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genadebewijzen van David. Dat is een term, die kom je vaker tegen. De betrouwbare genadebewijzen van David. Dat is wat Nathan moest zeggen tegen David. Je zult een zoon verwekken, uiteindelijk, die zal eeuwig zijn. En die belofte wordt in Jezus vervuld, toen hij opstond uit de dood en eeuwig leven tot stand bracht. Snapt u? En dat eeuwig leven, dat is natuurlijk de kracht van het evangelie. Want daarin ligt onze verzoening, daar ligt de verlossing, daar denken we vanmorgen aan. Dat is de grond van ons bestaan. De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, dat wist de duivel ook niet. Anders had hij nooit overgeleverd, staat. Dat was eigenlijk een geheim. Nou ja, een verborgenheid. Maar dat Christus opstond en daarmee de dood overwonnen heeft, de Satan heeft overwonnen, onvergankelijk leven aan het licht gebracht, zegt Paulus in Timotheus. Dat is onze hoop. En dat wordt hier dus genoemd. Onder andere is er natuurlijk veel meer van te zeggen, want het gaat ook over het Messiaanse Rijk, het gaat ook over de toekomst. De betrouwbare genadebewijzen van David. En nou, nu ga ik weer terug naar Handelingen 13. En dan ga ik weer terug. We komen hem straks nog weer tegen. Ik begin toch maar weer even met vers 26. Maar dan weet u dat die belofte hier aangehaald wordt, verkondigd aan de Joden. En dan ga je zien hoe ze erop reageren. En wat uiteindelijk het gevolg is. Maar Paulus vertelt hier in een notendop eigenlijk hetzelfde wat Petrus deed op de Pinksterdag. Het is bijna dezelfde prediking, haalt dezelfde teksten aan. Daar was het een openluchtsamenkomst en hier is het in de synagoge, tot de Joden gericht. En dan lees ik nog een keer vers 26. Mannen, broeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God, onder u, tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem, Christus dus, niet erkend. En ze hebben de uitspraken der profeten die elke Sabbat worden voorgelezen door hun oordeel vervuld. En hoewel zij geen grond voor de doodstraf konden vinden van Jezus, hebben zij Pilatus gevraagd hem te dood te brengen. En toen zij alles volbracht hadden, kijk hoe het staat, hè, wat van hem geschreven stond, het waren allemaal vervullingen van beloftes, profetische uitspraken in de psalmen, in Jesaja, zelfs in de wet van Mozes, allemaal werd dat vervuld, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. En dan komt hij. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, en als ondersteuning, vers 31. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen zijn van hem bij het volk. Dus er waren mensen die de opstanding hadden meegemaakt, die leefden onder hen. Tegenwoordig zeggen ze dat is nooit bewezen. Nou, er zijn mensen die hebben dat met hun eigen ogen gezien. Paulus zegt het waren minstens 400. He, er waren er velen. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, mijn zoon twijfelt zo. Want er wordt over Jezus en de opstanding niet gepraat. Ik zei, nou, maar lees maar hier. Dat er gewoon mensen bij zijn geweest die waren ervan getuigen. Wij hebben hem gezien dat hij gekruisigd is. En we hebben gezien dat hij is opgestaan. Mooi, hè? Ja. En wij verkondigen u, en daar komt hij, dat God de belofte die hij aan de vaderen geschied is aan ons, hun kinderen vervuld heeft, door Jezus op te wekken. En dan komt hij, gelijk in de tweede psalm geschreven is, mijn zoon, zijt gij, heden heb ik u verwekt. Dat zegt Petrus ook in Handelingen 2. En verkondigt hier op deze tekst dat het gaat over de opstanding van Christus. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal weerkeren, heeft hij aldus gezegd, en dat hebben we net ook gelezen, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. Opstanding, nieuw leven, onvergankelijk leven, het nieuwe verbond, waarvan Melchizedek de hoogpriester is, die onze zonden niet meer gedenkt, die voor ons bidt en pleit, die voor ons leeft. Wij zijn ongelooflijk rijk gezegend. Ik zal het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Dat staat daar letterlijk. En als je geen ontbinding ziet, wat dan? Dan verdwijn je dus niet. En als je dan vervolgens bij de opstanding, staat er in Handelingen 2, de belofte van de Heilige Geest ontvangt, en dat was met de Heer Jezus aan de hand, word je weer opgewekt. En dat werd dus aan David al gezegd. En dan staat er, nou we gaan het gewoon verder lezen. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen. En hij is bij zijn vaderen bijgezet. En David schreef die psalm. Maar hij is dus wel tot ontbinding gegaan. En hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij, met een hoofdletter, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door hem u vergeving van zonden verkondigd wordt. Nu stop ik even. Hoe komt hij er nou bij om hier te zeggen dat die vergeving van zonden gedaan is? Dat weten wij op grond van wat er in Samuel staat, dat God de zonden op hem doet neerkomen. En wij weten dat Paulus uitlegt in de Romeinenbrief, dat als één gestorven is, zijn ze alle gestorven. En dat in zijn dood wij door geloof in hem gerechtvaardigd worden, toch? Het is allemaal in de dood en opstanding dat wij gerechtvaardigd worden. Dan zeg je, ja, maar gerechtvaardigd worden. Ja, de eis van de wet is vervuld in Christus. Hij heeft de eis de wet vervuld. Hij heeft, want elke ziel die zonder zal sterven, voor ons de zonde gedragen. We hebben het net over Johannes de Doper gehad. Die zei, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Toch? Het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dus dat wordt hier allemaal uitgelegd. Zo zij u dan bekend, broeders, dat door hem uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Dat zegt hij tegen de Joden. En ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd wordt kon worden door de wet van Mozes. Oei. Dan kom je met een probleem, want die wilden ze nog graag vasthouden. Wordt ieder van u die gelooft gerechtvaardigd door hem. Zo ziet dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd wordt. Dus hij zegt nu moet je opletten, want door de profeten werd gezegd, vers 41, zie, veracht dus en verwondert u en verdwijnt, want ik werk in uw dagen, een werk dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt. Hij zegt hier dus, Paulus, let op dat je nou niet laat vervullen wat Jesaja zegt, dat je er geen klap van gelooft. Dat staat hier, hè? Ziet verachters, dus mensen die de boodschap horen en die het dan verachten, dat deden de Joden, tenminste het grootste deel. Dus let op dat je die woorden die die belofte in zich had, die gerechtvaardigd worden door geloof, de vergeving van zonden, dat je dat niet veracht. Let op, want Jesaja zei dat al. Nog een keer. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Nou, daar stond Paulus te vertellen. En geloofden ze hem? Nou, ze hadden de Heer Jezus gekruisigd, dus Paulus doet weer een poging. Vertelt ze weer het evangelie. Maar ze zijn hardnekkig. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat weer deze woorden te spreken. En na het uitgaan van de synagoge volgden vele Joden en vereerders van God, die Joden genoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven in de genade Gods. En dan gaat hij verder. En de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om het woord Gods te horen. Dat is mooi. Iedereen komt en ze willen het allemaal horen. Heb je nog woorden van opwekking? En dan komt hij. Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met lijd, nijd en laster. Lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig, en dan komt hij, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en het u het eeuwige leven niet waardig keurt. Zie, nu wenden wij ons tot de heidenen, want zo heeft ons de Heere geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Toen de heidenen dit hoorden, niet de Joden, maar toen de heidenen dit hoorden, je moet opletten natuurlijk dat je niet antisemitisch gaat klinken, maar ik lees gewoon Gods woord hier. Wat er gebeurt, vervullingen van beloftes, nieuw leven, volgens verachting, en nijdig worden, altijd maar nijdig worden als de boodschap van genade gesproken wordt, tegenspreken. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren. En allen die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof en het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land. Dat is bijzonder. Dus je ziet hier eigenlijk dat Paulus, ja ik denk, hij was niet bij Petrus, denk ik. Toen Petrus, in Handelingen 2, lees je het vanmiddag eens na, lees je bijna dezelfde toespraak. Worden dezelfde dingen aangehaald, wordt ook de psalmen aangehaald. Vertelt Petrus, dit is wat hier nu gebeurd is. De opstanding van de Heer Jezus werd door David, en daar wordt David een profeet genoemd in Handelingen 2. David wordt een profeet genoemd, mooi hè? David sprak niet de woorden van zichzelf, zijn eigen inspiratie. Maar God had die woorden in David zijn hart gelegd. En zo zie je dat de psalmen zijn doorweven van Christus. En vooral van zijn lijden. En dat lijden, daar hadden de Joden niet zo op gerekend. Het lijden wat Christus moest ondergaan, was noodzakelijk. Want dat lazen we net, daardoor is een ieder die gelooft gerechtvaardigd, door zijn dood en opstanding. Maar daar hadden zij niet zo op gerekend. En toch moest Christus lijden. En dat lijden ging dus ook vooraf aan de verheerlijking van Christus. En dat is zoals het ook met het evangelie en met het woord van God voor u en mij geldt. Wij moeten eerst kleiner worden en daarom zegt Johannes ook zo mooi, ik ben niet eens waard om zijn voeten, zijn riemen, zijn schoenen los te maken. Ook wij moeten ons eerst vernederen. Wij moeten ons overgeven. Wij moeten sterven aan onszelf. Wij moeten wederom geboren worden. En dan worden wij verhoogd met Christus. Het is dezelfde route. En dat is iets wat in deze wereld niet geldt. Dat is tegen ons menselijke, vleeselijke denken in. Dat gaat er bij ons niet in. Wij zijn trots. En pas had ik het er nog, ja, dat is een moeilijke discussie geweest, maar pas had ik het nog over de Satan, die werd juist eruit gegooid omdat hij zich verhoogde. Toch? En Christus, die werd juist verhoogd omdat hij zich vernederde. En ook u, ook ik, wij worden verhoogd als wij ons willen vernederen. En dat is ons overgeven, eigenlijk ons identificeren met zijn dood en opstanding. En daar ligt onze verlossing in, het geloven in zijn werk. En dat was eigenlijk wat ook zat in die belofte. Dood en opstanding door lijden heen. Als we naar Petrus' woorden gaan, in de eerste Petrusbrief, vertelt hij dat ook heel mooi. In de eerste Petrusbrief, het eerste gedeelte. En ik vind het mooi dat Petrus dat zegt. En dan gaat het weer, ik heb het hier ook wel eens gelezen, maar in 1 Petrus 1, vers 10. En dan zie je hoe de zoektocht ook van het Joodse volk is geweest, hè, ook van de profeten. Naar deze zaligheid, waar Petrus dus van verkondigt in Christus. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten, die de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen doelde, dus net als David ook de geest van Christus ontving, in hen doelde toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en al de heerlijkheid daarna. Dus zij hebben onderzocht, bij elkaar nagevraagd misschien, Jesaja ook, die geest die in mij spreekt, hebben ze misschien gezegd, waar spreekt die precies van? Dat staat hier, hè? Zij hebben naar deze zaligheid, vers 10, gezocht en geforst, dat betekent onderzoeken met ernst, de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen doelde, die dus door hen heen sprak, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheid daarna. Lijden en heerlijkheid. En die combinatie was voor de Joden die de Bijbel bestudeerden niet zo duidelijk. Want zij dachten, Hosanna, Hosanna, en er was nog helemaal geen lijden geweest. En daarom begon Jezus ook te wenen toen hij zag wat het allemaal met zich meebracht. Het afwijzen van de Messias bracht gelijk teweeg dat die mooie stad afgebroken zou worden. En we lazen net de Hebreeënbrief. En ik zag pas nog een opmerking over de Hebreeënbrief. Wanneer is die nou geschreven? En sommigen denken dat de Hebreeënbrief geschreven is voor de verwoesting van de tempel. Want als je de Hebreeënbrief leest, dan lijkt het of de tempeldienst nog actueel was. Christus heeft hem vervuld, hè? Absoluut. Maar dat de Joden nog steeds die tempeldienst deden. Kijk, toen Jezus stierf in 33 na Christus, zat er nog ongeveer 40 jaar tussen totdat de tempel afgebroken werd. 40 jaar. En als in die tussentijd de tempel er nog was geweest, was er dus nog tempeldienst. Toch? Terwijl het nieuwe verbond al ingegaan was. Maar de tempel, ja, Jeruzalem is ongeveer verwoest in 70 na Christus door de Romeinen. En ook de tempel. Dus was het einde van de tempeldienst. Was de verstrooiing van de Joden, maar ook de verstrooiing van de christenen. De hele wereld over om het evangelie te verkondigen. Ging met grof geweld gepaard. Dus het kan zijn dat toen de Hebreeënbrief geschreven werd, die u net las, dat toen die tempeldienst nog actueel was. Zo lees je het ook. Het lijkt ook alsof het nog actueel. Ik geef het alleen maar als hint, dat als u het leest, dat u sommige dingen staan alsof ze toch nog dat die toch al vervuld waren. Maar het lijkt, als je de brief leest, dat die tempeldienst daar nog gaande was. Maar niet lang meer. Natuurlijk, want uiteindelijk 70 na Christus is een generatie na de opstanding van Christus. Ik ga weer terug naar Handelingen. Dan ziet u dus dat de beloften van God destijds aan David ja en amen zijn in Christus. Dus hij is de vervulling van die beloften. En het unieke van het evangelie is natuurlijk dat door geloof zonder werken u en ik deel krijgen aan dat geweldige werk van Christus. En dat geweldige werk van Christus is het ontvangen van genade, deel hebben aan het nieuwe verbond. Maar er is nog iets, en dat wil ik met u meenemen naar het evangelie van Johannes. Dit brandt mij in mijn hart. Kan dat? Ja, je hart kan branden. Ik vind het zo bijzonder, in Handelingen 13... of eigenlijk moet ik in 12 vers 1 even een tekst lezen. Gaat het mij erom? Dit. Wat we net zagen in Handelingen 13, het afwijzen van het evangelie, dat was natuurlijk door de Heer al voorzien. Dat prachtige aanbod van genade werd door zijn broers verworpen. Hij kwam tot het zijne, zegt ook Johannes, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen bij heidenen, hun heeft hem macht gegeven kinder Gods te worden. Het Johannes-evangelie heeft 21 hoofdstukken. Toch? Als ik goed lees. Of heeft het er 22? Ik dacht 21. 21 hoofdstukken. In hoofdstuk 12, vers 1, gaan de laatste 6 dagen van Jezus' leven in. Staat. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha naar Bethanië, waar Lazarus was, en dan gaat hij op naar Golgotha. Wat ik bedoel is, er zijn dus vanaf hoofdstuk 12 tot 21 de woorden geschreven die Jezus uitsprak kort voor zijn dood. Ja, u moet er zelf ook maar zo van aannemen, maar dat is nogal een lap tekst, om het platweg te zeggen. Waar ik naartoe wil is, Jezus Christus heeft als leidende knecht uitgezien naar zijn opstanding en naar wat dat voor zijn vader voor resultaat had. Ik ga dat nu niet allemaal doen, maar ik zou u zo een stuk of 6 teksten kunnen geven waarin de psalmen teksten genoemd worden die dus op Jezus van toepassing zijn, waarin de Heer voorafgaande aan zijn lijden en zijn dood uitziet naar zijn opstanding en om tussen zijn broeders en zusters de lof van zijn vader te verkondigen. En daar is een heel mooie uitbeelding van, dat is het avondmaal. Stelt u zich Jezus Christus voor, die dus de dood moet ondergaan, van God en mens verlaten, maar, zegt de Bijbel, om de vreugde die voor hem gesteld was, het kruis op zich genomen heeft. Nou, terug naar hoofdstuk 12. Al die hoofdstukken dus in die laatste 6 dagen vanaf hoofdstuk 12 gaan erover dat Heer Jezus dingen vermeldt en vertelt aan zijn discipelen die hij zegt omdat ze verdrietig zijn, omdat ze ontmoedigd zijn. En die gaan voor een groot deel over de tijd na zijn opstanding. Daar bereidt hij ze op voor. En ik ga niet alles lezen, maar dan zegt hij bijvoorbeeld, in de wereld zul je verdrukking verleiden. Je zult gehaat worden, maar hebt goede moed. Of, ik geef je mijn vrede. Of, ik geef je de trooster. Of, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Of, het hoge priestelijk gebed. Allemaal zaken, broeders en zusters, die treffen u en mij. Nou, nog even terugschakelen. 11 hoofdstukken gingen over de verkondiging aan iedereen door Jezus. En niet de laatste helft, maar toch een groot deel, gaan allemaal over de gemeente. Over de intieme relatie die de Heer heeft met zijn kinderen. En de vreugde die hij had, die voor hem lag. En ik heb op mijn hart om dat te vertellen daar waar ik de kans krijg. Zodat de gelovigen inzien wat het offer is van Jezus Christus. En wat het resultaat daarvan is. Wat zijn vreugde werkelijk inhield. De God en Vader te eren en te dienen. En dan dat u en ik daar een deel van uitmaken. Een deel mogen uitmaken van zijn werk. Van zijn opstandingswerk. En dan zegt hij, ik ga er een paar teksten van lezen in het Johannesevangelie. Want als u met me meeleest in hoofdstuk 14. En u moet mij proberen te volgen, als u dat wilt. De heer Jezus ziet bij zijn discipelen dat ze verdrietig worden. Want hij spreekt over zijn lijden. Zij zien ook de tegenstand van de Joden, die we ook net zagen bij Paulus. Die haat en die nijd. Ze worden zelfs bijna gestenigd, hè? Ze hebben nogal wat ondergaan, hè? Voor het evangelie. En de Heer ziet dat ook bij zijn discipelen. Hij ziet hun verdriet. Want hij zegt in hoofdstuk 14, uw hart wordt niet ontroerd. Hoezo ontroerd? Was er wat aan de hand dan? Nou, nogal. Hij werd binnenkort overgeleverd. Hij zou sterven. En wat zou er dan met hun gebeuren? Zij hadden de Heer altijd bij ze gehad. En de Heer zegt, ja, ik weet ook niet precies meer wat ik allemaal aan moet halen, maar hij zegt op een gegeven moment, Vader, ik heb uw wil volbracht en er is niemand verloren gegaan van degene die mij hebt toevertrouwd, behalve Judas. Hij bidt voor zijn kinderen, hij bidt voor zijn discipelen. En hier zegt hij, uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. En dan spreekt hij over het hemelse vaderhuis. Dan zegt hij, ik ga voor jullie een plaats bereiden. En de hele tendens, en dat moet ik proberen goed uit te leggen, is, jullie worden vreemdelingen. Ik zeg het even op mijn Oldebroeks, knip het er maar uit, jullie worden straks uitgekotst. Jullie worden vervolgd. Jullie worden niet meer gewenst. Ze krijgen een hekel aan je, want dat hangt ook aan mij. Jullie horen niet meer bij die wereld. En Paulus zegt bijvoorbeeld, jullie zijn hemelburgers. Jullie zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. En jullie zijn overgeplaatst in het koninkrijk der liefde. De nadruk van Christus in zijn laatste 6 dagen, het is natuurlijk veel meer, maar is ook de vooruitzicht. Het resultaat. Snapt u? Met andere woorden, het is niet alleen maar Golgotha. Het is veel meer Pasen, opstanding. Wat bracht het voort? En als u daar de toekomende tijd eens mee bezig wilt zijn, over wat heeft het Heer gekost, maar wat is dan die vreugde die voorgesteld was? En wat gaat hij dan doen en wat doet hij nu? En wat is zijn werk geweest en wat is zijn werk nu? Wat is zijn verlangen nu? Nou, ik lees u nog een tekst. Dat is in 17. Vers 6. En dat zegt hij in het hoge priestelijk gebed. En we lazen net van Melchizedek, onze hoge priester. En hier hebben de vertalers boven gezet het hoge priesterlijk gebed. De Heer Jezus was op dit moment nog geen hoge priester. Hè? Hij was nog steeds een leidende knecht. Na zijn zalving en opstanding door zijn vader werd hij gesteld tot hoge priester. Maar toen hij Golgotha onderging, was hij geen hoge priester. Toen was hij het lam Gods. Toen droeg hij uw en mijn zonden. En hier in hoofdstuk 17 spreekt hij die hele intieme, bijzondere woorden uit, die hij nu ook uitspreekt, zou je mogen zeggen, als hoge priester, waarbij het hem erom gaat dat u en ik trouw blijven en onze ogen gericht houden op hem. En dat wij die wereld laten en dat wij niet wereldgelijkvormig worden en dat wij onze ankers hier niet te diep in slaan, maar dat wij begrijpen wat de Heer Jezus zegt. Ze hebben mij gehaat, ze hullen u ook gehaat. De geest in deze wereld is antichristelijk. Dat bedoel ik. En dat is eigenlijk wat Paulus proeft in Handelingen 12 tegen het Joodse volk. En waar de Heer zijn discipelen voor waarschuwt. Let op, word niet moe. En daarom, ze waren bedroefd, maar ze hadden ook reden. En dan hier in hoofdstuk 17... En ik sla natuurlijk een heel belangrijk iets over. Dat moet ik eigenlijk eerst doen. Dat is Ja, ik kan het. De Heilige Geest wordt ook beloofd, hè? Dat sloeg ik net over, dat mag ik natuurlijk helemaal niet overslaan. Maar dat is ook in die laatste dagen. En dan noemt hij de Heilige Geest de trooster. Mooi, hè? Het is dus allemaal in de sfeer van verdriet, van spanning, van ontmoediging. Het was anders gegaan dan ze hadden gedacht. De Heer zou sterven, wat zou het hun brengen? En de Heer waarschuwt ze, hij bemoedigt ze ook. Het hoge priesterlijk gebed zegt hij dus hier in vers 6 van hoofdstuk 17. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En dan zegt hij, zij behoren u toe en gij hebt hen mij gegeven. Mooi, hè? Stel je dat eens voor. U bent gegeven aan Christus. Ik ga straks nog een tekst lezen die gaat nog dieper. Gij hebt hen mij gegeven, zij hebben uw woord bewaard. Dat is dus ons. Dat moet op ons hart geschreven zijn, uw woord bewaard. De woorden van God bewaren in ons hart. Mooi, hè? Ja, ik wil niet alles lezen, ik wil nu gaan naar Hebreeën. En ik heb het allemaal in volgevlucht gedaan, maar de boodschap die ik gewoon had is, laten wij ons oog richten op de Heer Jezus Christus, onze leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis op zich heeft genomen, de schande heeft veracht. En dan zegt hij in de Hebreeënbrief in het begin, dit is zo prachtig. Ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik begin in hoofdstuk 2. Dan gaat het over vanaf vers 5 dat Jezus beneden de engelen gesteld is. Dat staat erboven. Het gaat hier over zijn lijden, maar vooral wat het tot stand bracht. En dan staat er, want bij dit, vers 8, alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen, want bij dit alle dingen hebt gij hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch, zegt de Bijbel, thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien nog niet Christus op de troon. Wij zien nog niet de Messias teruggekomen. Dat zien we allemaal nog niet. Maar wat zien wij? Vers 9. Maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Daar heb je hem. Opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, is inmiddels met heerlijkheid en eer gekroond. Zie je dat? En dan gaat hij verder. En nu wordt het persoonlijk. En dat is zo mooi. Want het voegde hem, het was zijn verlangen, om wie en door wie alle dingen zijn of bestaan, dat hij, Christus, om vele zonen, erfgenamen, tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis, door lijden, komt hij weer, door lijden heen zou volmaken. En dan vers 11 concludeert, want hij, Christus, die heiligt, en zij die geheiligd worden, u en ik, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hem broeders te noemen. En hij zegt, en deze tekst bedoel ik, uw naam, dat zegt hij dus voordat hij de dood ingaat. Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En wederop, ik zal op hem vertrouwen. En zie, wederom, het is ook een hele mooie. Zie hier, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Zie het voor je? De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor zijn kinderen. En hij zegt tegen zijn vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat zagen we net ook in het hoogpriesterlijke gebed. Die gij mij gegeven hebt, dat bewaar ik, die bewaar ik. Hoe dat precies gaat, dat weet ik niet. Want er staat ook, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus hoe die route is, dat moet u mij niet vragen. Maar het is een eenheid. Het is een overeenkomst die heilig is en die zeker is. En hier staat dus dat door lijden heen, hij uitzag naar die grote scharen. Dat is ongelooflijk. En dan zegt hij, Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. En dan gaat hij verder. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben gekregen, heeft hij, dus Christus, ook op gelijke wijze daar deel aan gekregen. Hij werd mens. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk te verzoenen, want doordat hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan hij hun, u en mij dus, die verzocht worden, te hulp komen. En dan zegt u, noem dan nog een paar teksten uit de psalmen, want dat hoor ik u zeggen. Dan gaan we naar psalm 22. Dat is dus het lijden en de opstanding die daar in één psalm terechtkomen. En dan heeft hij dus iets voor ogen en zijn vreugde die vormgesteld was, spreekt uit zo'n psalm. Dit is wel de mooiste, denk ik. Psalm 22. Daar staat bij mij boven. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is eigenlijk Golgotha. Hè? Is allemaal vervullingen van profetieën. Want hier in vers 19 begint het. Of eigenlijk moet ik vers 17 lezen. Psalm 22. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Dat heb ik van David nooit gehoord. En toch is het een psalm van David, dus het kan ook niet over David gaan. Het gaat over de Heer Jezus. Al mijn beenderen kan ik tellen, zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij, zij verdelen mijn klederen onder elkaar. Dat gebeurde ook. En zij werpen het lot over mijn gewaad. En dan zegt hij, maar gij Heer, wees niet verre. Hij roept dus naar zijn vader. Mijn sterkte, haast u mij te hulp. Red het zwaard van het zwaard mijn ziel. Mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw. En van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. Dit is allemaal beeldspraak over zijn doodsangst. Ik hoop dat u dat ook voor u ziet. Dat is nogal wat hij uitroept. Hij ziet het onheil op zich afkomen. Hij voelt zich alleen. Hij heeft een doodsangst, Golgotha. En dan roept hij, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, sorry. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Zie, dus dit was ook voor hem gesteld. Want hij ziet dat voor zich. En daar bent u en ik deel van. En daarvan zegt hij, ik schaam mij niet voor hen, om hen broeders te noemen. En hij zegt, overdrachtelijk tegen de vader, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan laatste wil ik dan nog denken aan de woorden uit Johannes en dan stop ik. Waar de Heer Jezus zegt, voordat hij naar Golgotha gaat, dan zegt hij, het tarwegraan, dat was hij zelf, moet eerst sterven. Want daarna brengt het veel vrucht, toch? En dat was de Heer Jezus. Hij stierf in de akker, in de aarde. En door zijn opstanding bracht hij heel veel vrucht voort. En dat is natuurlijk symboliek. Maar daarin zien we dus ook het resultaat van zijn werk, van zijn arbeid. Dat is de gemeente, dat is degene die hij voortbracht. Dat is ook degene waar hij voor zorgt. Dat is ook datgene waar hij zijn leven voor gegeven heeft toen en ook nu. Ziet u dat? Toen als lam Gods en nu als hoge priester staat hij voor een garant. Weet u, als wij daar iets meer zicht op gaan krijgen, dan zien wij wat een geweldige genade we ontvangen hebben. En dat het een actief iets is. Het is dagelijks nog werkzaam voor u en mij, omdat het een hoge priester is die voor ons bidt. Nu, dagelijks, ons de voeten wast. Hij is actief, hij is actueel, hij is hoopgevend, hij is verlossend. En hij geeft ons zijn genade. En daar wil ik mee bidden, eindigen. Hij heeft gezegd, of mijn vrede. Hij zegt, ik geef u mijn vrede. En dat zegt hij te midden van al die teksten die gaan over angst en dood en narigheid en de wereld die zal je haten. Zegt hij, maar mijn vrede geef ik u. En in die tekst, die staat gebed in die omstandigheden, in die context. Zie? We moeten natuurlijk niet alleen maar de mooie dingen eruit halen, maar het gaat om de strijd waar de Heer in zat, ook het verdriet en de strijd waar de discipelen in zaten, en de hoopvolle woorden die Christus uitspreekt, Jezus uitspreekt, over het huis van de Vader, over de troosten die hij zal geven, over zijn hoge priesterlijk werk, wat hij zou doen. Maar hij waarschuwt ze, let op, de wereld heeft een hekel aan je straks. Maar ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed, zegt hij, ik heb de wereld overwonnen. En dat had ik op mijn hart om met u te delen, dat is echt actueel. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heiland, wij kunnen niet in orde verhalen welk heilsfeit u allemaal hebt tot stand gebracht, zegt de psalmist. U bent zo groot, u bent zo, ja, zo onuitsprekelijk groot. En u hebt de wil van uw Vader volbracht, en daarin hebt u uw wil, hebt u uw Vader verheerlijkt, hebt u het plan tot een goed einde gebracht, hebt u het gelukkiglijk doen voortgaan. Maar Heer, wij mogen daarin delen, in die heerlijkheid, in dat volbrachte werk, in die heilsfeiten, in die intimiteit die wij mogen beleven met u als uw lichaam, Heer, als uw broeders, als uw zonen, als mede-erfgenamen, Heer, alsgenen die u oproept om uw woord toch vooral te bewaren, zodat wij onze geest vullen hier met uw woord en met ook met uw beloften, want er zijn nog beloften die nog uit moeten komen. U hebt beloofd, Heer, dat u weer komt. U hebt beloofd, Heer, dat wij mogen zijn waar u bent. U hebt ook beloofd dat wij uw heerlijkheid ook echt mogen aanschouwen. U hebt ook beloofd, Heer, dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand brengt. En u hebt ook, Heer, beloofd dat u alles onder uw voeten zal brengen. En u hebt ook beloofd, Heer, dat als wij trouw zijn, dan mogen wij delen ook aan die dingen die u doet in de toekomst. Als u de heidenen zult verpletteren als pottenbakkersvaten. Want daarvan zegt u ook in Openbaring 2, dat als we trouw zijn, dan zullen wij ook daarin delen wat u van uw Vader ontving. Heer, als wij het allemaal nog niet begrijpen, als het nog te moeilijk is, help ons om ons te doordringen, Heer, van het werk van uw genade, van uw inspanningen, waar die uiteindelijk toe geleid hebben. Heer, zodat ons leven zal zijn een dienst aan u. Ja, ook een lofoffer, een plengoffer, waar Paulus ook over spreekt, dat wij onze tijd en, ja, en onze aandacht geven, Heer, aan degene die ons gekocht en betaald heeft. Dank, Heer, voor uw komst en ook dank, Heer, voor het feit dat we u eerdaags zullen zien in heerlijkheid. Heer, en dat we zullen zien wat u ook door ons heen hebt verricht. Tot eer van uw naam. Amen.